onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 17 en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. 17 vers 3. Aan u zal worden voorgelezen Romeinen 12. Ik herhaal Romeinen 12. Eerst stellen we ons echter voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets wat uw naasten is. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen hij behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen in één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs, hetzij bediening, in het bedienen, hetzij die leert, in het leren, hetzij die vermaant, in het vermanen, die uitdeelt, in eenvoudigheid, die een voorstander is, in naastigheid, die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd. Je hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een den ander voorgaande. Zijt niet traag in het bernaastigen, zijt vuren van geest, dient den Heere. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Breekt u zelf niet, beminden, maar geef den toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 19 en daarvan het 5e, het 6e en het 7e vers. Des Heere vrees is rein en wat er verder volgt. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelhoofdstuk, Romeinen 12, de versen 1 en 2, waar des Heeren woord aldus luidt. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God zij. We gaan stilstaan, gemeente, bij het gode leven, of het godzalige leven, of de ware vroomheid. En dan letten we in de eerste plaats op wat dat nu is, wat dat inhoudt. En dat staat in vers 1. Want Paulus zegt dat is een offerande. Een gode, welbehagelijke offerande. En in de tweede plaats gaan we dan stilstaan bij hoe dat dan gestalte krijgt in de praktijk. En dan zegt Paulus, wordt veranderd opdat gij moogt beproeven, opdat er een proef, opdat nou zichtbaar wordt, bedoelt hij. Wat nou dat leven met de Heere betekent. Dat is vers 2. Dus eerst wat dat godzalige leven inhoudt, een offerande. En in de tweede plaats wat dat praktisch, heel concreet betekent. En dat staat in vers 2, dat is dus veranderd worden, zodat we, ja, zodat zichtbaar, merkbaar wordt dat daar in Rome een gemeente Gods is. Dat daar mensen zijn die God dienen. En dat kon je niet horen aan hun praten, maar dat zag je gewoon in hun leven. En daar spoort Paulus toe aan. Gemeente, we hebben al verschillende keren zo de laatste weken wat stilgestaan bij die brief aan de Romeinen. Poosje terug heb ik gepreekt uit Romeinen 8. Dat de Heer dus zijn kinderen vormt naar het beeld van de Zoon van God. 14 dagen geleden hebben we stilgestaan bij Romeinen 1, vers 16 en 17. En ik hoop dat er verschillen onder u zijn geweest die geprobeerd hebben die tekst te onthouden. En ook bijvoorbeeld in uw gebedsleven weer naar voren te laten komen. We hebben een Bijbel op papier en dat is natuurlijk nuttig. En die Bijbel op papier die kun je lezen. Dat moet je elke dag doen. Elke dag een stukje in die Bijbel lezen. Minimaal toch wel één kolom. En als het kan even wat meer. En dat is een grote zegen. Bovendien hebben wij een hele goede vertaling, de Statenvertaling. Maar daarnaast is het natuurlijk een dubbele zeer als we een Bijbel in ons hoofd hebben. Want de Bijbel in je hoofd die kun je ook gebruiken als je in de auto zit. En je natuurlijk niet de tijd om een boekje open te doen. Een Bijbel in je hoofd die kun je ook gebruiken als je 's nachts wakker ligt en je het licht niet aan wil doen. Dan is zo'n Bijbel in je hoofd natuurlijk buitengewoon belangrijk. En ook als je ziek bent of als je op je sterfbed ligt. Dan is zo'n Bijbel in je hoofd nog veel belangrijker. En daarom moet u proberen in uw gezonde dagen wat van die Bijbel te onthouden. Dat is uw plicht. En God wil meestal werken in de weg van mensen plicht, zeiden de Puritijnen. Dat zeggen we gewoon na. Uw plicht is om te proberen iets van die Bijbel te onthouden. En we hebben gehoord vorige keer dat Paulus zei, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. En iegelijk die gelooft eerst de Jood en ook de Griek, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het is dat mooi als je iets kent uit je hoofd, een stukje daarvan. U zegt bijvoorbeeld, ik heb daar geen delen, ik ken de betekenis, ik versta dat niet, tot heil. Nou, dan zegt u, Heer, er staat in de Bijbel, 's nachts, wakker licht. En de Bijbel, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ik gehoord in de kerk, wil u mij dat ook leren? De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Abraham, Isaac, de Jacob, wil u mij dat ook alsjeblieft leren? Staat toch in de Bijbel, in Habakkuk 2, vers 4. In de Hebreeënbrief staat het, en Paulus zegt in Romeinen 1, vers 7. De Heer wil u dat ook aan mij leren. Kun je zomaar 's nachts doen, hè, het donker is. Een poosje wakker ligt. En de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is helemaal niet verkeerd, hoor. Ook als je in de auto zit, of als je naar school gaat, of je fiets. Of je jong bent, of oud. Zorg ook dat je een Bijbel in je hoofd hebt. Daar geven we ook catechisatie voor. En daarom leren we onze jonge mensen ook teksten uit het hoofd. De Bijbel op papier, de Bijbel in je hoofd, de Bijbel in je hart. Daar spreekt de Bijbel ook over, want we horen van Lydia welke hart de Heer heeft geopend. Hart zit dus van nature dicht. En dan gaat God dat hart openen. En met hart bedoelt de Bijbel het innerlijk, dus ons hele bestaan. Dan gaat het woord erin. De Heilige Geest die brengt dat woord dus in het hart. En dat noemen we dan de levendmaking. En dan komt er een heel nieuw leven tot stand. Wordt veranderd, zegt Paulus hier in Romeinen 12 vers 1. En dat is het geheim. Calvijn noemt dat de verborgen werking van Gods Geest. Het getuigenis van Gods Geest, zegt Paulus. En dan gaat dat woord in je leven. En dat zet dan ook een stempel op uw leven. Kijk, voor sommige mensen zet bijvoorbeeld het geld een stempel op hun leven. En het mailen heel vaak over wat ze allemaal hebben en zo. En dat is dan, ja, dat zijn dan. Voor andere mensen zet de sport een stempel op hun leven. Je hebt sporthelden. Een heel hun leven besteden ze aan sport. En weer andere mensen besteden hun leven aan om zich met andere mensen te bemoeien. Dat kom je ook veel tegen in de kerk en in de wereld. Die en die. De fariseeën kon dat ook in de gelijkenis, weet u wel. Die had voor u over die tollenaar en andere mensen en zo. Hij vergat over zichzelf na te denken. Dat is wel een hele erge zaak natuurlijk. Hè? Maar de Heere die brengt dat woord in het hart. Heilige Geest. En dan gaat dat ons leven stempelen, dat hele woord. En dan kom je bijvoorbeeld graag naar de kerk. Woensdag is er weer Bijbellezen, dus je bent allemaal welkom. Ja, als dat woord nou een stempel zet op een lid, dan kom je ook graag naar de kerk. Gaan we stilstaan bij Jesaja 27. En dan gaat dat woord een stempel zetten op ons leven. Niet wat wij er allemaal van vinden, nee, wat zegt de Bijbel. En dan komt dat woord kracht in ons hart. En dat is nou ook in Romeinen 12. Paulus die heeft dan in die Romeinenbrief de leer der zaligheid uitgelegd. En dan begint hij natuurlijk met hoe wij allemaal liggen onder de toorn van God. Dat staat in Romeinen 1 vers 18 begint Paulus daarover. En dat gaat dan door tot en met de Romeinen 3 vers 20. En nadat Paulus het hoofdthema van die brief heeft uitgelegd. Zegt het hoe we recht komen voor God. Hoe we verzoend worden met God. Gaat hij dat thema uitwerken. En eerst vertelt hij tegen de mensen. In Rome, ook vandaag, dat wij buiten Christus liggen onder de toren van God. Dus elk kindje wat geboren wordt, elk onbekeerd mens wat u tegenkomt, en elke onbekeerde man of vrouw hier vanmorgen, die ligt dus onder de toren van God. Ik hoop niet dat u dat erg vindt dat ik dat nou zo zeg. Ik hoop ook niet dat u denkt van ja, dat heb ik al eens eerder gehoord en overgaat tot de orde van de dag. Ik hoop dat u beseft wat dat betekent. Misschien hebt u wel eens een boete gekregen van een paar honderd euro. Dat vindt u erg vervelend. En jammer van het geld. En dat is dus het ongenoegen van onze overheid. Omdat u een regel hebt overtreden in het verkeer. Bijvoorbeeld door het rode licht gereden. En dat, jammer van het geld. En goed, daar hebben u dan al wat ongenoegen over. Maar stel dat u iets heel ergs, een moord gepleegd. Dan begint het al wat harder te klemmen in uw leven. Maar nou zegt de Bijbel ons dat wij God hebben beledigd. En dat daarom de toorn van God op ons ligt. Het is een ontzaglijke toorn. Dat gaat Paulus gewoon heel zeggen tegen die mensen in Rome. Kijk, zo was het nou. En daar moeten we uit verlost worden. Uit de toorn Gods. Ik hoop dat het ook wat gaat wegen in uw leven. Want dat moet u natuurlijk niet uitstellen op uw sterfbed. En denken van, nou ja, ik hoop dat het dan nog voor elkaar komt. Want dat is zeer de vraag. Sterfbedbekeringen zijn uitzonderingen. De regel is dat God mensen bepaalt bij dat ze de zonde leven in hun gewone, ja, in hun jonge leven vaak. Laatst daar preek ik weer zo wat links en rechts in gemeenten en dan vragen ze zo'n afloop in de consultor: hoe oud was jij, broeder? En pas geleden weer, 19 jaar dominee. Mooi is dat, hè? Zo bij iemand verteld 19 jaar toen het begonnen. En hoeveel 19-jarigen zitten hier bij mij nog in de kerk? Jongens uit Utrecht. Anderen, jongelui. Maar dat is, ja. En toch bij een hoop van Gods kinderen kom je er tegen dat het toch al meestal is begonnen in hun jonge leven. 19, 20, 25, was je ervoor iemand, ietsje ouder. Zo gaat dat. Dus zoek de Heer. Tweede plaats gaat Paulus dan uitleggen, en dan begint hij in hoofdstuk 3 vers 21 tot en met hoofdstuk 8 mee, hoe nou die verhouding tussen God en mens weer hersteld wordt. En dan hamert hij op twee dingen. A, de Heer Jezus Christus, die heeft dat tot stand gebracht. En twee, het geloof. Zoals dat bij Abraham was, Romeinen 4. In de derde plaats gaat Paulus dan iets vertellen over Gods raad. Dat staat in hoofdstuk 9, 10 en 11. Gods raad over de heidenen, Gods raad over de joden. En hoe God nu zijn eeuwig welbehagen uitvoert. En dan tenslotte komt hij bij het slot van de Romeinenbrief. En dan gaat hij in op het godzalige leven. En daar gaat hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14 en hoofdstuk 15 op. Dat zijn eigenlijk de hoofdstukken waar het in het leven van Gods kinderen om hoort te gaan. De grote zaak zou ik willen zeggen. En God die heeft een gemeente op aarde, opdat die gemeente heilig en in gehoorzaamheid aan Gods wil gaat leven. In Rome toen, 2000 jaar geleden. En in 2017 ook nog steeds. En dat de gemeente ook wordt aangesproken op wat God wil. En dat het evangelie niet alleen maar kunt lezen in de Bijbel, maar dat het ook zichtbaar wordt in de leden van de gemeente. Zodat heel Amersfoort zegt, ja, die mens aan de Waterdaal, dat is toch een bijzonder soort mensen, want ja, geld geven ze graag weg voor goede doelen. Ze kijken ook niet neer op anderen, integendeel, ze hebben juist bewogenheid met andere mensen. En ik heb er ook een geheim. En dat geheim dat is hun toekomst. En dat is de hemelse toekomst. Het is een toekomst om er altijd bij God te zijn. Dat is eigenlijk de gemeente Gods op aarde. Misschien hoort u daar nog niet bij. En dan wordt het langzamerhand wel tijd dat wat gaat klemmen in uw leven. Misschien zegt u, ja, dat vind ik nou zo moeilijk. Nou, dan hoop ik dat u vanmorgen wat luistert. Misschien zegt u, ja, dat is wel zo, maar hoe krijgt dat dan gestalt? En dan gaan we Paulus lezen, Romeinen 12. Romeinen 12 bestaat eigenlijk uit een aantal delen. Paulus zegt dat nieuwe leven, die offerande, is in relatie tot God. En dat gaat hij in versen 1 en 2 vertellen, opschrijven. Dat heeft een relatie tot de andere gemeenteleden. En dat vertelt hij in vers 3 tot en met vers 8, dat we onze gaven moeten besteden. En vervolgens zegt hij, heeft dat ook een relatie met alle andere mensen. Onze vrienden en onze vijanden. Je hebt allemaal wel eens een vervelende collega of een vervelend iemand op je weg of een vervelende buurman of zo. En hoe moet je daar nou mee omgaan? Een buurman die allerlei vervelende dingen doet, die je dan lekker weer het bloed onder je nagels vandaan haalt. Wat moet je daar nou mee omgaan? Aan het slot van dit hoofdstuk kun je dat lezen. Dan staat het kolenvuur op zijn hoofd stapelen. Dat is de Bijbelse opdracht.
Maar goed, we gaan beginnen bij het begin. En dan zegt Paulus dat godeleven, dat leven. En dan begint hij in vers 12, vers 1. Ik bid u dan, broeders. In de kanttekening bid dat ook ik vermaan. En Calvijn zegt, ik bezweer u. Zo vertaalt Calvijn dat. Broeders. En dat gaat dus over broeders en zusters, dat gaat dus over gelovigen. Ik bezweer u. Paulus wil in eerste plaats benadrukken, en daar begint hij hoofdstuk 12, 13 en 14 mee, dat dat wel nodig is. Want dat had de Heer Jezus ook al gezegd in de bergrede. Er komen geen druiven van doornen. De boom wordt uit de vrucht gekend. Hoe weet je nou of iemand dat nieuwe leven kent? In de eerste plaats kan hij daar misschien wat over vertellen. De ondervindingen en zo die hij daarvan heeft. Maar in de tweede plaats, welke vruchten brengt het voort? Ik bezweer u dan. Krijgt dat handen en voeten? Onze Heidelberger is daar ook heel erg belangrijk in. Want onze Heidelberger zegt, kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvaren en zich tot God niet bekeren? Dus kunnen ook een kind van God zijn en toch goddeloos leven? Nou, zegt onze Heidelberger, natuurlijk kan dat niet. In geenerlei wijze, op geen enkele manier. Ik bezweer u. Dat is dus nodig, hè? Dat nieuwe leven, als we dat kennen, dat dat ook zichtbaar wordt en merkbaar. Zo begint dit gedeelte. En nu weet ik wel dat een kind van God nooit zegt, kijk, ik heb deze vrucht en deze, dat weet ik allemaal wel. Want vanuit onszelf komt er niet veel goeds voort. En toch is het dat diepe verlangen om tot eer van de Heere te leven. En als je dus 's morgens wakker wordt en dat is al anders, dan heb je er eigenlijk een beetje droef uit het hoofd. Het is nodig. Het is het eerste wat deze Romeinen 12 mee begint. En in de tweede plaats staat er ook weer iets moois in Romeinen 12. Ik bid u dan door de ontfermingen Gods. Wat bedoelt Paulus daar nou mee? En onze kanttekening, die geeft er een prachtige kanttekening bij. En die zegt, dat is terwijl gij dan God ons zo veelvoudige barmhartigheid in Christus heeft betoond. Gelijk in het voorgaande geleerd, dus in die voorgaande hoofdstukken. Hetwelk het woordje dan in de tekst, ik bid u dan, broeders, ook aanwijst. Dus dat nieuwe leven, zegt Paulus, dat is nodig. En dat nieuwe leven, dat kent een fundament, dat kent een grond. Dat is ergens op gefundeerd. En dat zijn Gods barmhartigheden. Gods werk in Christus. En dat gaat dus over die gelovige vereniging met de Heer Jezus. Want buiten die gelovige vereniging kunnen we natuurlijk wel eens af en toe een goede, deugdzaam ding doen. Deugdzame werken. Natuurlijk. Allerlei mensen om je heen, die hebben ook een goed huwelijksleven, voeden ook hun kinderen op, gaan ook naar de winkel en doen hun boodschappen en betalen daar gewoon de prijs voor die ervoor betaald moet worden. We leven natuurlijk in een samenleving waar over het algemeen, los van de uitzondering natuurlijk, de mensen best wel netjes, althans deugdzaam leven. Maar dat wordt niet in de Bijbel gevraagd hier in onze tekst. Er wordt een godzalig leven gevraagd. En dat godzalig leven komt niet op uit onszelf. Maar dat godzalige leven dat komt op uit Christus. Doordat een zondaar is overgegaan uit uit Adam in Christus. En dat mogen we natuurlijk nooit vergeten, dat Gods zaligheid nooit los verkrijgbaar is. En dat het dus niet zo is van, nou, we gaan het dit eens doen en we doen dat en we doen dat. En dat is dan los van de Heer Jezus en van zijn werk. Door de barmhartigheden Gods. Broeders. En dan, ja, dan voelt u al waar het misschien een beetje mis zit in uw leven. Dan kunnen we natuurlijk makkelijk praten en we kunnen heel redeneren. Maar dat geheim, dat wonder, dat we de Heer hebben leren kennen en dat we hem ook persoonlijk hebben ontmoet. Daaruit vloeit de ware dankbaarheid. En daaruit alleen. Het is nieuw nodig. Dat heeft een fundament, een grond. En dan gaat Paulus nog weer een stapje verder. Kijk maar in de tekst dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige, Goden welbehagende offerande. Dat gij uw lichamen. Ja. Lichaam is een offer. In de wereld waarin Paulus dit schrijft, dus 2000 jaar geleden, hadden mensen een idee over ziel en lichaam. En dat lichaam, dat was een beetje, ja, niet zo belangrijk. Je kon een slaaf gerust doodslaan, want dat was toch maar een lichaam. En je kon gerust dronken zijn, want het was toch maar een lichaam. En de algemene gedachte bij de mensen was dat het lichaam een soort gevangenis was voor je innerlijk, voor je ziel. En nou, zegt Paulus, dat is helemaal fout. Want dat lichaam, dat is niet een gevangenis van uw ziel. Dat lichaam, dat hebt u van God gekregen. U hebt een innerlijk en u hebt uiterlijk, u hebt uw persoon van God gekregen. En God wil dat we onze lichamen stellen tot een offerande. Paulus heeft dat ook zelf gedaan, want hij zegt in 1 Korinthe 9 vers 27, ik bedwing mijn lichaam. Dus de bekeerde Paulus die was zijn hele leven daarna bezig om zijn lichaam te bedwingen. En tot gehoorzaamheid te brengen aan de geboden en de inzettingen Gods. Dat gij uw lichamen. Paulus bedoelt eigenlijk dat u zich niet laat meeslepen door wat u overal van allerlei mensen hoort. U hebt met God te doen. U hebt niet met andere mensen, u hebt met God te doen. U hebt niet met de algemene filosofie van uw dagen te maken. Nee, u hebt met God te doen. En God wil dat u uw lichaam stelt tot een offerande. En daar moet ik ook even bij stilstaan. Dat ons lichaam, een levende, heilige, om zo nog even, een offerande is. Een offerande. En dat is misschien wel in onze dagen heel belangrijk. Waarbij we, als we een foto hebben, het nog een beetje bijkleuren. En we voortdurend bezig zijn om ons lichaam toch wel een beetje mooier te maken dan het werkelijk is. Dat het om mooiheid van het lichaam, dat het om flitsendheid van het lichaam gaat. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons dat we zuiver zijn met ons lichaam. En een jong mens heeft dan een ander lichaam dan een oud mens. En dat we ons lichaam bewaren. En daar gewoon als een geschenk van God de noodzakelijke zorg aan besteden. Dat gij uw lichamen stelt tot een offer. En dan word je matig bijvoorbeeld in allerlei gebruik van slechte middelen. Ik zou hier over roken kunnen gaan spreken. Ik zou hier over drinken kunnen spreken. Ik zou hier over veel te veel eten kunnen gaan spreken. Ik zou hier over allerlei kleding en zo kunnen gaan spreken. Kleding die bedekkend moet zijn. In het gewone leven, ook als we gaan trouwen, trouwjurken. dat gij uw lichaam stelt tot een offerande voor God. En zo'n offerdier in het Oude Testament, dat moest niet een gebrekkig dier zijn, het moest een perfect dier zijn. Dus God die eist volmaaktheid. Dat gij uw lichamen stelt tot een gode, welbehagende offerand. Een offer. Wat is eigenlijk een offer? Een offer, dat is het zakje voorbij komt dat je er een paar euro in stopt. Nee, dat is geen offer. Dat is alleen maar onze plicht. En daarmee hebben we nog niks meer gedaan dan een plicht. Een offer is iets heel anders. Een offer, dat was die weduwe met die paar penning, dat is het laatste wat ze had. En dat heeft ze in de schatkist gegooid. Een offerand, dat is een volledige overgave. Zo'n dier werd volledig geofferd. Dat is offer. Dus Paulus zegt, God die vraagt dat we ons volledig op hem richten. En doen wat hij van ons vraagt. En daarom is het ook zo ontroerend als mensen zich geroepen weten bijvoorbeeld om een mooie aardse carrière af te breken om bijvoorbeeld in de zending te gaan werken. En dan misschien heel moeilijk werk te gaan. Nog veranderen. Daarom was het ook zo ontroerend dat Zacchaeus zei toen de Heer Jezus bij hem thuis kwam, de helft van mijn goederen geef ik de armen. Dan gaan we het gewoon weg. Offeranden. En dan een levende, een gode welbehagende, een heilig offeranden. Levende staat tegenover dood. Een dood dier. Nee, niet een dood dier of een of ander ding. Nee. Heer, we ons leven. Leven offeranden. Dat we ons leven hem toewijdt. In het tweede plaats heilig. Gericht op God en op zijn geboden. En in de derde plaats. Welgevallig. Dat is nou voor God. Daar heeft God een vermaak in. Dat daar in Rome mensen zijn die, of dat nou veel kost of weinig, gehoorzaam zijn aan wat hij zegt. God zal een leven. Romeinen 12 vers 1. En dan voegt Paulus er nog één ding aan toe. Welke is uw, heel persoonlijk dus, redelijke godsdienst? Paulus bedoelt hier het volgende. Het in die dagen de heidense godsdienst. En wat was die heidense godsdienst? Nou, dan slacht hij bijvoorbeeld een beest. En dan pakt hij uit dat beest de lever. En dan, als je dan in die lever bepaalde dingen zag, dan kon je daaruit concluderen over de wil van God. Dus door een dier te slaan en die lever te bekijken, kon je dan de wil van God. Of je had een pitia, en dat was een vrouw, die zat er ergens in een rots. En die brabbelde dan van allerlei. En daar maakte men dan de godspraken van. Nou, dat is onredelijk. En dat tegenover zegt Paulus de redelijke. Wat bedoelt Paulus? De redelijke godsdienst. Nou, hij bedoelt wat God in de 10 geboden in het Oude Testament heeft gezegd. Daar spreekt God ons op aan. En dat kunnen we elkaar ook voorhouden. God is niet onredelijk in die zin dat God aan ons allemaal dingen voorhoudt waar we eerlijk gezegd helemaal niet weten wat het betekent. Nee. God zegt niet stelen. Niet doodslaan. Niet echt breken. Eet uw vader en uw moeder. En u hoeft helemaal geen geweldig deskundige bijbellezer te zijn om te weten wat God daarin vraagt van u. En hoe wij ons leven inrichten. En u hoeft de Bijbel maar er heel oppervlakkig op na te lezen om te weten dat Ja, dat Gods wil nogal ver gaat. Ver? God eist gewoon volmaaktheid. En redelijk betekent dat Paulus zegt, kijk, dat zit ik niet zelf te verzinnen. Dat komt ook niet uit wat onze heidense omgeving vertelt, uit een of ander dier. Het komt gewoon uit wat er staat in Exodus 20. Dan houdt hij de heilige wet omhoog. Gods heilige wil. En dat levende dankbaarheid. Dat richt zich op de redelijke godsdienst. Op wat de Heer in de schriften heeft bekendgemaakt. Gemeente, dat is de inhoud, ook de eis. En dan ga ik dat toepassen. Sommigen zullen zeggen, ja, helaas, ik ben onbekeerd. Nou, dan moet u zich maar heel veel aantrekken van het begin van dit vers. Ik bezweer u. Ik vermaan u. En u bent bij Paulus aan het verkeerde adres als u zegt van ja, ik ben onbekeerd, dus het geldt voor mij niet. Want dan hoor ik de apostel zeggen, vervloekt is een nicht die niet blijft, het geen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Indien iemand de Heer Jezus Christus lief heeft, is een vervloeking. Dat staat echt in de Bijbel hoor. En als dit geen gestalte krijgt in ons leven, dan rust de toorn van God op u. En dan hoop ik dat u misschien dan vanmiddag, vanmorgen is een beetje verslagen naar huis gaat. Net als op de Pinksterdag. Maar kijk, God die eist. En dan kunnen we zeggen, dat kunnen wij niet, want we kennen die grond niet. En we hebben dat nieuwe leven niet. En weet u wat ik nou hoop? Dat u dan niet denkt, dan moet God zich maar aanpassen. Maar dat u dan bij de conclusie komt, dan moet er iets gebeuren in mij. Dan moet er iets veranderen in mij. Niet in God hoor, maar in u. En het evangelie brengt ons de boodschap dat het bij God kan. Dat het ook wil. Dat is een gewillige zaligmaker. En een gewillige God. Misschien zegt u, dat vind ik nou zo moeilijk als je zo'n tekst leest. Het staat in de Bijbel, het is echt Gods woord. Ik ben het er ook wel mee eens. Er is een historisch geloof. Een historisch geloof betekent dat je het eens bent met de Bijbel. Het tijdgeloof, en dat betekent dat je er ook nog een beetje met je hart bij komt. En zegt van ja, ik vind het toch ook belangrijk om dat te overdenken. Maar het komt aan op het zaligmakende geloof. Een gemeente, de ontfermingen Gods. Ja. Hè? Dan wordt u verlegen om dat nieuwe leven. Dat leven wat verborgen is met Christus in God. En dat komt nou uit God. Ja. Dat hebben we zelf niet. Dat is nu een geschenk van het alvermogen. Sta erna om dat te kennen. Want God die laat het preken. Opdat we hem daarom lastig zullen vallen. Heren, ik kan het niet missen. En als u daar iets van kent in uw leven. Bevindelijk, zielsbevindelijk. God naar u heeft omgezien. Ja? In uw walgelijkheid, in uw verwerpelijkheid. Want dat is altijd de realiteit. Als God naar een mens omziet, gemeente, dan wordt hij zo verootmoedigd. Dan raakt hij zo verlegen met zichzelf. Dan ontmoet je geen groot mens. Nee. Dan kom je op de grond terecht. En dan raapt God zo'n mens op de grond op. Zo'n tollenaar, zo'n Saulus van Tarsen, Manasse, Timotheus, Zacchaeus, Bartimaeus. De Jezus raapt zulke ellendige mensen op. En dan krijgen die ontfermingen Gods gestalte. En dan ga je met ernst en ook met blijdschap zo'n tekst lezen. Ontfermingen. Staat in Hosea, daar gij ontfermd waart. Dat betekent, dat kwam nou helemaal bij God vandaan. Uit zijn vrije gunst, die eeuwig hem bewoog. Dat is onze eerste gedachte. De inhoud, de aansporing tot dat nieuwe leven. En nu in de tweede plaats de praktijk. En daar schrijft Paulus over in het tweede vers. Maar dit gaan we samen zingen. Dat doen we op Psalm 24, het derde vers. 24, 3. Daar in Rome, grote wereldstad, had God zijn gemeente gebouwd. Dat Rome, dat was een stad met zo'n 500.000 tot 1 miljoen mensen. En daarin bouwt de Heilige Geest een kerk. Groot wonder, en Paulus is daar helemaal verwonderd over. Hij staat er echt verwonderd over. Hoe nou de Heer in heel die geweldige duisternis van de zonde en van het heidendom, zonder dat Paulus al geweest is, daar een gemeente bouwt. En er zijn daar 100 geloven, 150, ik weet het niet, een klein klopje op de mens. En dan gaat Paulus schrijven hier in 2 vers van Romeinen 12. Hoe nou in de praktijk dat offerende leven gestalte krijgt. En dan spoort hij die mensen aan. Ik vermaan, ik bezweer u, hoe dat leven voor God nu eigenlijk is. Hè? Henoch wandelde met God, Noach wandelde met God. En hij zegt ook daar in Rome, u hoort te wandelen met God. Dat mag ook zichtbaar worden. Kijk, je hebt een geschreven Bijbel, heb ik al verteld. Je hebt ook zichtbare Bijbels. En dat zijn de gelovigen die wandelen naar de inzetting en de geboden des Heeren. Je kunt natuurlijk iets vertellen over het evangelie, dat is goed. Nog beter is het om het evangelie voor te leven. Dat onze omgeving zegt, kijk, je merkt, die mensen die komen zondags in de kerk. En dan kun je in heel hun leven, in de manier waarop ze praten, de manier waarop ze dingen doen, kun je dat gewoon merken. Het zijn mensen die in ieder geval bewogenheid hebben met medemensen, dat is toch wel het minimum. En in de derde plaats hebben we ook maar de plicht om voor andere mensen te bidden. En zo heeft God daar in dat ontzaggelijke zondige Rome een gemeente gebouwd. En wat is nou het doel, wat is nou de praktijk? Dat dat licht, wat God daar heeft ontstoken, dat het steeds helderder gaat branden. Het is dus niet de bedoeling dat die gemeente beperkt blijft tot die 100 mensen. Dat die 100 mensen fijn bij elkaar zitten en zeggen, wat hebben wij het toch goed en wat is het toch fijn om een christen te zijn en al dat soort dingen meer. Dat mag wel, maar dat is niet de taak. Daar in Rome moet dat evangelievuur gaan branden. En daar in Rome moet zichtbaar worden dat God een kerk op aarde heeft. Want in die gemeente, daar woont de Heilige Geest. Het geheim van de Pinksterdag is dat de Heilige Geest in de gemeente Gods is gaan wonen. En dat hij vanuit de gemeente Gods, ja, zijn vernieuwend, wederbarend, herscheppend werk tot stand brengt in deze wereld. In dat licht gaat Paulus nu die gemeenteleden aansporen. Gaat iets vertellen over de praktijk van het godenleven. Paulus wist er zelf natuurlijk van, want hij zegt in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet gestorven opdat ik godenleven zou. Voor God leef. Wat is dan dat voor God leeft in een heidense, zondige, goddeloze wereld? Dan kijken we in de tekst. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Die mensen kwamen dat dus uit, hè? En in die wereld ging het om jezelf belangrijker vinden dan iemand anders. En in de Romeinse wereld, daar was competitie een heel belangrijk element. Hè? De een was nog beter dan de ander. En in die Romeinse wereld, daar ging het over brood en over spelen. En daar ging het over een plezierig leventje leiden. En neerzien op anderen, een geweldig gelaagde samenleving. En dan Paulus, die wereld, daar moet u helemaal niet op lijken. U moet niet gaan denken volgens het schema van die wereld. Daar moet u dus geweldig voor oppassen. Dat is de eerste regel voor de godzaligheid. En voor dat nieuwe leven dat we in de kerk Gods en in de omgang met elkaar niet volgens het schema van de wereld denken en handelen. En wat is het schema van de wereld? Nou, iemand iets betaald zetten. Als je een map krijgt, een map teruggeven. Wat is het schema van de wereld? Wat verdien ik eraan en wat heb ik eraan? Allemaal schema's van de wereld. En Paulus zegt, pas daarvoor op. Want dat nieuwe leven, dat is niet, ik krijg een klap en ik geef een klap terug. Het nieuwe leven is niet, wat heb ik eraan en ik weet het beter en wat die al meer. Nee. Dat nieuwe leven, dat is een heel ander leven. Dat is het leven van de koning die op de aarde wandelde en zei, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. In de wereld daarom je veel wrok en ongenoegen, je hoeft de kranten maar open te doen. Te weinig AOW, te weinig hulp, hier tekort en daar tekort. Wordt die wereld niet gelijkvormig? Wees tevreden met wat u krijgt. Wees blij met wat de Heer u schenkt. Een slaaf in zijn slavenbestaan. Een meester als meester. Wordt niet gelijkvormig aan die wereld. Ook niet aan onze wereld. Die leeft voor veel geld. Veel roem. Veel eer. Het ik. Paulus zegt, nee, zo heeft de Heer Jezus niet geleefd. En zo onderwijst de Heilige Geest zijn kinderen niet. Integendeel, wordt die wereld niet gelijkvormig. En dan, wereld, twee woorden in het Nieuwe Testament, hier heb je dus weer in haar negatieve zin. Aion. In de tweede plaats. Wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Paulus zegt, u hebt een innerlijke vernieuwing nodig. Een innerlijke vernieuwing. Er is dus een verandering nodig. Dus tweede grote grondregel van de godzaligheid. In onze relatie tot God. Wordt veranderd. Die verandering begint in de wedergeboorte. Kunnen we overlezen in onze belijdenis. Waar geschreven wordt over de wedergeboorte. Als dat zeer heerlijke, verborgen, bovennatuurlijke. Tegelijk zeer troostvolle werk van God in de harten van zondaren. Levendmaking, jong, oud, dat hebben we nodig, hè? Die levendmaking. En wat is de levendmaking? Hoe begint dat? Hoe zet zich dat voort? Even, hoe bekeert God een mens? Nou, hoe ging dat nou bij die jongen die pas in de kerk had, 19 jaar, dominee, en die andere man die zei 21 jaar, en iemand anders die zei... Gewoon dan hoor je nog eens dingen, hè? Hoe de Heer het begonnen en hoe ook voor het laatst nog eens een zondaar heeft opgezocht. En dat zijn heerlijke gesprekken in kerkenraden met medebroeders. En dan denk je, tjonge, dat de Heer ook vandaag in Nederland nog mensen wil gebruiken tot eer van zijn dienst. En dan ga je zo zingend naar huis. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Maar God werkt nog, echt waar. Hoe begint dat dan? Nou, hoe begint nou dat wordt veranderd? Jong, luister. Dat begint dus niet als je op je bed blijft liggen. Dat begint dus niet als je de hele dag aan je smartphone ligt te luisteren. Dat begint dus niet als je de Bijbel niet meer open doet en ook niet meer bidt. Dan kun je er zeker van zijn dat het wordt veranderd echt geen gestalte krijgt in je leven. Hoe begint het dan wel? Nou, in de eerste plaats onze menselijke verantwoordelijkheid. En die kunnen we de hele Bijbel tegen. Als een mens bekeerd wil worden, dan moet hij aan het werk. Bekering is Gods werk, is een wonder van Gods wegen, maar hij moet aan het werk. En wat moet hij dan gaan doen? Gewoon de genademiddelen gaan gebruiken. De Bijbel lezen. De Bijbel overdenken. Zijn handen vouwen. En de weg gaan... Gaan die God aanwijst in zijn woord. En denk erom, er wordt nooit iemand zalig, gewoon, hè, mensen zoals u en ik, buiten het gebruik van die middelen om. Dan zegt u misschien, ja, maar ik kan die middelen keurig gebruiken. Ik doe het eens een jaartje of 3, 4 of 5 of 7. Heb ik het dan verdiend? Ik lees zoveel uren in de Bijbel, ik heb zoveel gebeden, ik heb zoveel giften gegeven, ik heb zoveel, en ik maak er een optelsommetje van en dan ben ik dus bekeerd en ga ik straks naar de hemel. Nou, dan staat u met de fariseer op één lijn. Ja. Dat doen de moslims ook en dat doen de orthodoxe joden ook. En dat doen ze in de Rooms-Katholieke kerk ook. Dan maken ze er een optelsom van en dan is genade dus iets, ja, wat wij kunnen verdienen. En daar zet nou de Paulus, daar zet het evangelie grote streep door. Moet u dan niet werken? U moet heel hard werken. U moet die middelen gebruiken. En toch staan we met lege handen. En nou het geheim. Wat is nou dat woord veranderd? Hoe begint dat? Ik denk twee dingen. In de eerste plaats, onrustig. Dan wordt dat woord, gaat kracht doen in je leven en wordt onrustig. Over de zon en over je sterf en over, ja, je omgang met andere mensen. En dan krijg je ook niet, dan heb je ook niet te veel te praten over anderen. Je hebt natuurlijk mensen die praten voortdurend over anderen, maar je gaat praten over jezelf. Dat is een heel belangrijk iets. Hoe sta ik ervoor? En in de tweede plaats, er komt een droefheid in je ziel. Een droefheid. God. Want dat lees je dan wel. Je leest van God. En je leest van de Heer Jezus. En je leest van het heil. En je leest van, ja, dat er nog maar één volk gelukkig is. Alleen daar hoor je nou niet bij. En het wordt dan nood, snapt u? Dus onrust en droefheid. En die onrust en droefheid, die worden onoplosbaar. Aan uw kant. En wat betekent nou wordt veranderd? God in Christus ingrijpt. En hoe grijpt God dan in? Ja, laat ik de geschiedenis van Zacchaeus dan als voorbeeld nemen. Dan zit die man ook in de boom. En ik denk zo, maar ik weet niet of dat zalig maakt, maar dan zit hij in die boom. Ik denk best wel dat hij bedroefd is. Valt natuurlijk niet mee als je hele leven met de nek wordt aangekeken. Dan kun je een bult geld hebben, maar wat heb je eraan? Als iedereen je uitspuugt. Dus Zacchaeus zat daar in die boom. Hij had wel eens gehoord dat er nou, de Heer Jezus, dat zulke mensen tollenaren wilde omzien. En wilde toch een keer zien. Een beetje verlegen misschien, een beetje beschaamd, ook wel onrustig. En die boom. En nou komt het, gemeente. Dan kijkt de Heer omhoog en die zegt: Zacchaeus, haast, want ik moet heden in uw huis blijven. Dat noem ik dan het spreken Gods. Dat is die man nog nooit meer vergeten. Dat daar die gezegende middelaar onder die boom stond. En zei: Geest, haast u, want ik moet heden in uw huis. En gemeente jong en oud. Zo begint dat werk der vernieuwing. Echt. En zo zet zich dat ook voort. Wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Dan komt er een innerlijke omkeer. En die begint niet alleen. Die zet zich ook voort. En nu komen we bij een punt waar ik ook voor mezelf soms met schaamte over na moet denken. En ook als je in kerkraden komt en als je medebroeders ontmoet en daar eens een vraag over stelt, dan kom je de armoede van onze tijd, denk ik, aan de beet. Ook onder Gods kinderen, want kijk, over dominees praten, over kerken praten, over andere mensen praten, dat gaat prima. En wat er daar gebeurt er internet tegenwoordig, dan kun je van alles lezen. En de een maakt het nog mooier dan de ander. Het is geweldig fijn om daar nog eens over te praten. Althans denken we. Maar de engelen zijn er wel bedroefd over en God weet daar echt niet van. Het wordt veranderd, weet u wat het is? En dan moeten we met schaamte tegen elkaar zeggen, hè. Dat is dat verborgen leven met de Heere. Dat is dat de Heere na die eerste keer weer opnieuw komt en zegt: kom, ik ben u heil alleen. En dan de laatste ontmoeting met de Heere. Die laatste keer is wat tegen me zei. En dat is een heel aangelegen punt, gemeente. Maar kijk, we kunnen natuurlijk best zeggen, wanneer heeft voor het laatst in de Bijbel gelezen? Misschien vanmorgen. We kunnen natuurlijk best tegen elkaar zeggen, wanneer heeft voor het laatst avondmaal gehouden? Dat is een paar weken terug. En we kunnen natuurlijk best dingen tegen elkaar zeggen die op zich waar zijn, maar wanneer heb je nou voor het laatst de stem van de herder gehoord? Wanneer voor het laatst je schuldige handen en doorboorde handen mogen leggen. En dan wordt laatst die gezegende middelaar in heel zijn heerlijkheid ontmoet. En ik denk dat op dat punt er een hele grote grauwheid ligt. Of misschien ook onwetendheid. Dat kan ook. En dan lees je maar in je dagboek van Winslow of zo. En dan ontmoet je dat toch weer. Die mensen leefden daaruit. Het is om te huilen. Heer, wil u ook nog eens opnieuw verschijnen. Wil u mijn naam nog opnieuw zeggen. Dat nieuwe leven. En dat is ook een vruchtbaar leven. Wat alleen vruchtbaar. Het leven van de herders. Je bent blijdschap bij de kleur van ribben vandaag hier. En vertel alom wat er van dit kindje gezegd was. het leven wat Zacchaeus daarna ging beoefenen toen hij de helft weggaf. En al die mensen die kwamen bij hem. En zei Zacchaeus, wat ben je nou te gaan doen? Ja joh, heb ik jou bedrogen? Ik had 4 dubbel terug. Hoe lang denkt u dat die man daar bezig is geweest? Ik denk dat hij daar nog dagen en maanden en jaren bezig is geweest. En elke keer weer kwam er iemand en zei, ja maar waarom doe je dat nou Zacchaeus? Dus wat heeft de Heer daar nou gedaan met die begeerde? Hij heeft daar nog even gelist in Jericho neergezet. Die van de grootheid en de heerlijkheid van die middelaar is gaan spreken. En dat dit hem allemaal deed omdat de Heer hem heeft opgeraapt en opgezocht. Kijk, die ontmoetingen. Dat leven uit Christus. Dat leidt tot de ware dankbaarheid. En dan vroeg Paulus er vervolgens aan toe. Niet de wereld gelijkvorm wordt vernieuwd door de vernieuwing. Opdat gij moet beproeven. Dat beproeven, dat moeten we even goed lezen. Onze kanttekening wijst daar ook op. Want dan staat er in kanttekening 13. Opdat u een proef mag geven door uw godzalige leven. Opdat gij moet beproeven. Opdat nu zichtbaar, opdat u een proef geeft, of dat u laat zien en dat het merkbaar wordt wat nu dat godzalige leven is, of dat nu handen en voeten krijgt daarin dat goddeloze Rome, wat nu de goede, welbehagende en volmaakte wil van God is. Kijk, zegt Paulus, gemeente in Rome, nou moet u dat leven der genade, dat wordt nou beoefend, opdat nou uit die 100 mensen daar in Rome zichtbaar, merkbaar wordt dat God wil. En dat staat dus in de Bijbel. Dat staat in de 10 geboden. En tegenover heel die Romeinse verwoesting in die samenleving, dan is dat de goede wil. Laten we daar eerst maar eens even over stilstaan. Wat er in de 10 geboden staat. Wat God nou zegt in deze zondige wereld. Je hebt verkeerde dingen, je hebt goede dingen. En nu denken wij van natuur, en dat is ons dwaze vlees natuurlijk. Dat gehoorzaamheid aan die geboden, dat is verdrietig en dat is zwaar en dat is moeilijk en dat is erg. Paulus zegt, dat is alleen maar goed. Dacht u dat het nou niet goed was als mensen niet meer stelen? Mensen gehoorzaam zijn aan de overheid, komt in hoofdstuk 13 aan de orde. Mensen gaan leven vanuit dat innerlijke vernieuwing naar de geboden en de inzettingen Gods. Wat zijn er de meest aangename mensen in deze wereld? Dat zijn mensen die leven naar de goede wil van God. En dat gewoon in de praktijk van hun leven vanuit dat verborgen leven met Christus gestalte geven. En wat zijn de meest verwoestende dingen in deze wereld? Dat zijn mensen die daar totaal geen boodschap aan hebben en gewoon doen wat ze zelf willen. En die kom je in de wereld tegen en die kom je ook in de kerk tegen. Goede wil. God wil alleen maar het goede, echt. In de tweede plaats lees ik dan in de vol welbehagende. Ja. Gemeente jong en oud. Het leven naar de geboden God, dat behaagt God. Ik heb net gezegd dat Paulus heeft geschreven de toren Gods, hoofdstuk 3, hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 3. God heeft een behagen in zijn volk. En als je de Bijbel eens rustig doorleest, hè, waar zet God dan de meest het stempel op? Dat zijn mensen die het dichtst bij God hebben geleefd. U moet het boek Daniël eens lezen. En Daniël staat, is het nu bekend als de man van het gebed. Vanaf zijn jonge leven. Daniël is ook de man van de verootmoediging. Diezelfde man staat niet. 1 zonde in de Bijbel. Van die man wordt gezegd. Zeer gewenste man. Heeft hij niet zelf gezegd, heeft God gezegd. De hemel. God heeft er een behagen in. Dat zijn kinderen
leven in gehoorzaamheid aan hem. Laat ik het nog anders zeggen. Het behaagt God de Vader, en dat luistert zeer nauw. Dat zijn kerk, zijn volk, dag en nacht gebruik maakt van de zaligmaker. Dat behaagt hem. En dat ze in zijn voetstappen beginnen te wandelen. En dat hun leven gestalte krijgt in de verbondenheid aan de persoon van de middelaar. Is de goede, de welbehagende en de volmaakte. God eist daarin volmaaktheid. En nu kom ik weer bij een geheim. Want zelfs de grote apostel Paulus, die kreeg op een gegeven moment ruzie met Petrus, ruzie met Barnabas, staan in de Bijbel ook zonden van. En David is gestruikeld. Dus zelfs in het leven van Paulus is er allemaal onvolmaaktheid aan te wijzen. Er bleef ook een mens die moest belijden in Romeinen 7 vers 14. Ik ben vleeselijk, ik ben verkocht onder de zonde. Ik ben vleeselijk. En dat was niet zomaar een woord van Paulus, dat was werkelijkheid. Toch volmaakt. God eist volmaaktheid. En God schenkt ook volmaakt. Niet in zijn kinderen. Maar door hun vereniging met Christus. Die de wet volmaakt heeft onderhouden. Ziet God geen gebrek meer in Jacob. Geen overtreding meer in Israël. Paulus zegt in een van zijn brieven. Gij zijt in hem volmaakt. Is dat dan een diepe gedachte die Paulus hier uitspreekt? God nu een behagen heeft in Christus daar in Rome. In de gemeente Gods. De Heilige Geest woont erin. Christus is de zaligmaker. De grond. En de eer van de Vader en van God is het grote doel. Gemeente jong en oud. Is het goede werk al in ons begonnen? Wordt veranderd. Je zegt, hoe is dat dan? Lees dan Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 12. Hoe God dat werk begint. In de tweede plaats. Kennen we ook iets van de voortgang van dat werk? Dat wij allemaal meer kleiner worden. En meer gaan walgen van onszelf. Dat de persoon van de middelaar allemaal meer waarde krijgt. En in de derde plaats. Verstaan we nu ook wat de apostel zegt. Zonder heiligmaking. Zonder dat nieuwe leven. Zal niemand de Heere zien. Dat is de grote zaak hoor. Dat heilige, tere, afhankelijke, dagelijkse leven. Voor God aangezicht. En de apostel Petrus zegt. Dat Christus een voorbeeld is. En naarmate dit gestalte krijgt in het zielenleven. En in de praktijk. Zegt in de apostel. Zal u rijkelijk worden toegevoegd aan een ruime ingang in het koninkrijk van God. Wil u ruim sterven? Moet u nauw leven? Moet u dat leven beoefenen? Waarvan we hier horen in Romeinen 12. Dan zal de Heere de deuren open doen. En dan komt heen op binnen. Hij wandelde met God. Hij heeft de dood niet eens gezien. Hij ging zo naar de hemel met ziel en lichaam. En kwam zo de eeuwige heerlijkheid binnen om Christus wil. En alleen om hem. Ik bezweer u. Ik vermaan u. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen en wat er verder volgt. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.